Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 34. En daarvan vers 2 komt, maakt God met mij groot. En vers 3, zij sloegen het oog op God. Psalm 34, vers 2 en vers 3. We doen nu belijdenis van het geloof en willen daarna zingen uit Psalm 38, vers 15. Want o trouw en eeuwig wezen. En vers 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken. Psalm 38, vers 15 en vers 22. Wij belijden het geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, die de schepper is van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Lucas 11, vers 1 tot en met vers 13. Lucas 11, vers 1 tot en met vers 13. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klopt en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt die ontvangt, wie zoekt die vindt en voor wie klopt zal opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij willen in deze middagdienst verder gaan met de catechismus. En wij zijn toegekomen aan het laatste grote onderdeel van de catechismus. En dat is de afdeling over het gebed. En dat begint bij zondag 45. Ik lees u vraag en antwoord 116. Zondag 45 van het gebed staat erboven. En ik lees vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed de christenen van node? Antwoord: daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchtingen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover. Wij gaan nu samen de Heere bidden en wij denken in onze voorbeden in het bijzonder aan Danielle Douw, die nog in het Erasmus Medisch Centrum vertoeft. Zullen wij samen bidden om Gods zegen? Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Heere Jezus, toen u op aarde rondwandelde, toen hebt u uw discipelen geleerd, onderwezen, geleid. Zij zagen u eens op de berg bidden en ze waren stil totdat u amen zei. En ze waren zo onder de indruk van uw gebed, dat ze aan u vroegen: Heere, leert u ons bidden? Leert u dat ons? En dat willen we vanavond ook aan u vragen, Heere. Leer ons bidden. Op zo'n manier dat dat wel behagelijk is voor u. Op zo'n manier dat het verder komt dan het plafond. Op zo'n manier dat we niet alleen maar wat woorden aan elkaar rijgen, maar dat het gebed vleugelen mag krijgen en dat het u de hemel zal bereiken. En dan moeten wij u eerlijk zeggen, Heere, dat wij zo vaak onze handen vouwen en maar wat brabbelen. En dan willen we u bidden, o Heilige Geest. We willen u bidden of u ons zwakke gebedswoorden te hulp wil komen. Wij weten als het erop aankomt niet om te bidden zoals het behoort. Maar u komt ons te hulp. Dat hebt u beloofd. En daar willen we u zo voor danken dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat we het niet hoeven uit te vinden, maar dat u zo ons te hulp komt. Dat het ook niet aan de mooie gebeden ligt of de lange gebeden, of de perfecte zinnen, of de goede uitdrukkingen, maar dat u het hart aanziet en dat u uw oor te luisteren legt bij ons hart. Heren, vanmiddag mogen we weer samenkomen in uw huis. Vanmorgen hebt u ons ook hier gebracht, hebben we uw woorden mogen horen. Een opgeheven vinger, maar ook een verwijzende vinger. Een vermaning dat de wereld onder het oordeel van u ligt. En dat het oordeel van u, o God, eenmaal zeker zal komen over de mensen en over deze wereld. Ook over de stad Rotterdam. Als Sodom niet gespaard is, dan zal Rotterdam zeker niet gespaard worden. Maar we hebben ook die heenwijzende vinger mogen zien naar die geopende deur. Die wagenwijd open staat. We horen u zeggen, Heere Jezus, ik ben de deur en wie door mij ingaat, die zal behouden worden. Daarom gaan wij vanmiddag, mogen we weer uw woord verkondigen, het evangelie brengen, aan de man brengen, aan het hart leggen. Dat evangelie, die blijde boodschap, die spreekt van redding door de Heere Jezus en achter zijn bloed. Die ons wijst naar het offer dat u gebracht hebt op het altaar, op het hout van Golgotha. Dat offer dat u, o God, hebt aangenomen en waar wij genoegen mee mogen nemen. Geef, o Heere, dat we persoonlijk tot die geloofsovergave aan u mogen komen. Dat we ons helemaal mogen toevertrouwen, mogen rusten op het Godslam. En dat u dan ook, Heere Jezus, door uw werk, dat u ons verzoent met God de Vader. Zodat het weer helemaal in orde komt. Vlak waar ligt tussen u, o God, en mij. Heere, wij komen tot u en willen u bidden voor allen die dat woord, dat evangeliewoord aan de man brengen. Of het dichtbij is in deze stad, of het in ons land is of ver weg op de zendingsgebieden. Dat woord van die reddende genade van u. En dat heel de wereld moet weten, maar dat heel de wereld ook niet wil weten. Tenzij u met uw Heilige Geest harten overbuigt en doet buigen voor Koning Jezus. En dat doet u nog steeds. Heilige Geest van God, wilt u ook vanmiddag in onze harten werken? U weet wat we nodig hebben, hoe we hier zitten. Met heel veel bagage of met heel veel ballast. Hoe ons hart is op dit moment. Dat kan vol met dank zijn. Dat kan ook vol met vragen zijn. Dat kan ook vol met wrok zijn of teleurstelling of afwijzing of angst of onrecht. Ons hart kan vol zitten met van alles en nog wat. Maar Heere, wilt u ons dan leegmaken en vervullen met datgene wat van u is. Met dat waarachtige leven. Met uw licht, met uw liefde. Heere, zodat we weer opgeladen de week in kunnen. Advent, licht in de donkere nacht. Eerste Adventszondag. We denken aan uw nederkomst. En we verwachten uw wederkomst. En Heere, dan gaat u een licht ontsteken. Dat hebt u gedaan, maar dat doet u nog steeds. En dan willen we u vragen, Heere, wilt u dat ook doen bij hen die in de put zitten? Of die er geen gat meer in zien? Of die geen uitkomst meer zien? Die er eigenlijk niet meer uitkomen? Wilt u dan nog opbeuren, Heere, en bemoedigen door uw heil, door uw troostrijk woord? Wij bidden nu voor Danielle Douw. Een hele moeilijke week die zij achter de rug heeft samen met haar man Willem. We willen u bidden, Heere, of u uitkomst wil geven. Waar het soms zo donker kan zijn. Een lange, lange weg. Maar Heere, dat ze dan mogen ervaren, samen ook met haar man, dat u erbij bent. Al is die oven nog zo heet. En al is de weg nog zo lang. En al is het dal nog zo diep. Ik vrees geen kwaad, gij gaat mee. Heere, openbaart u zichzelf wederom. En geef dat ze zo mogen zien, het oog mogen slaan op u. Maakt u zichzelf wederom bekend, Heere. Want anders dan zien we u niet. En dan zien we over u heen. En dan zien we alleen maar de golven. En we zien u niet. Maakt u de golven als een tapijt om dichter bij uw discipelen te komen. Al is het storm en al is het nacht. Heere, we dragen zo aan u op hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die een verborgen kruis dragen, hen die alleen zijn, die dit jaar iemand hebben moeten wegbrengen naar het graf en waar het gemis juist in deze weken zo hard aankomt. Het alleen zijn, het weten niet alleen te zijn, weten dat u er bent en toch je geliefde vreselijk te moeten missen. Heere, mag dan de zondagen ook voor hen die met diep verdriet lopen als een oase zijn. Wij bidden u zo, Heere, om uw genade die we telkens weer nodig hebben, want anders dan glippen we weer weg. Dank u wel dat u die genade hebt, dat er uit uw volheid te tappen is genade voor genade. Dat die bron nooit opdroogt. Ook vergevende genade. Vergevende genade voor hen die wat op hun kerfstok hebben. We hebben het afgelopen week ook in onze politiek gezien. Als alle 150 Kamerleden aangeschreven worden, of er in het verleden niet iets gebeurd is, dan sidderen we voor mensen. Stel je voor dat het uitkomt. Heren, als u ons allemaal zou aanschrijven hier in de Maranatha-kerk, dan moeten we allemaal, heren, dan kunnen we allemaal wel vertrekken. Dan hebben we allemaal wat gedaan in gedachten, woorden en werken, wat niet door de beugel van uw heilige wet kan.
Maar Heere, mag gelukkig in de kerk ook horen dat er vergeving is. Dat we elkaar niet afrekenen op dingen die we gedaan hebben. Maar dat u in het evangelie het werk van de Heere Jezus ons gaat toerekenen voor een ieder die gelooft, hoe goddeloos we ook zijn. En die boodschap mag klinken. Heere, gedenkt u het wereld rond waar spanning is, in Noord-Korea, Zuid-Korea. Het is zo'n wonder dat het eigenlijk nog zo goed gegaan is, al die jaren door. Dat u nog de wereld vasthoudt in uw handen houdt. Terwijl we ook weten, Heere, dat de tekenen van de tijd, de barensweeën over de wereld zullen gaan, want dat kind komt eraan. Dat goddelijke kind, niet alleen voor de eerste keer, maar ook voor de tweede keer uw wederkomst. En dan zullen de barensweeën groot en benauwd zijn en hevig zijn. Maar u komt eraan, Heere Jezus. En dat mag onze hoop zijn. Dat is door de pijnende weeën van de tijd. Mag uw volk het hoofd opheffen. Want de koning komt. Geef ons een goed en gezegend uur. We dragen elkaar op aan de troon van uw genade. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 141, vers 1. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Vers 2. Mijn been met opgeheven handen. En vers 9. Doch op u zien mijn schreiende ogen. Psalm 141, vers 1, vers 2 en vers 9. Gemeente, wij zijn toegekomen aan het laatste gedeelte van ons leerboek, de catechismus, troostboek, schatboek. En u weet dat de catechismus bestaat uit drie delen, ellende, verlossing en deel drie is de dankbaarheid. En dat stuk van de dankbaarheid, dat bestaat uit het behandeling van het gebod, de 10 geboden, en dan ook de behandeling van het gebed, het Onze Vader. We hebben de 10 geboden met elkaar overdacht en dan nu vanaf zondag 45 tot en met zondag 52 gaat het over het gebed. Calvijn die heeft zijn levenswerk, zijn hoofdwerk geschreven, de institutie, en dat is een mooi boek. En daarin wordt alles behandeld. En het grootste hoofdstuk, het langste hoofdstuk in dat hoofdwerk van Calvijn, dat gaat over het gebed. Dat is ook een van de mooiste hoofdstukken. Waarin hij niet dogmatisch uiteenzet van hoe en wat precies. Maar waarin hij eigenlijk aan de gelovigen een aansporing wil geven tot verdieping van de omgang met God. Een mooi hoofdstuk. We gaan eens letten op wat de Bijbel zegt over de betekenis van het bidden. En ik wil vanavond een inleiding houden. En volgende week ook nog, want er valt heel veel over het gebed te zeggen. Ik zet boven de preek, Heere, leer ons bidden. Drie gedachten. Eerste gedachte, wat bidden is, de gebedsbetekenis. Tweede gedachte, wie, de gebedspersonen. En de derde gedachte is, tot wie, het gebedsadres. Heere, leer ons bidden, uitroepteken. En we gaan drie gedachten wat uitwerken. De eerste vraag is het wat, de gebedsbetekenis. De tweede vraag is het wie, de gebedspersonen. En de derde vraag die we behandelen is tot wie, het gebedsadres. Eerste gedachte, wat, de gebedsbetekenis. Nou gemeente, ik heb gelezen Lucas 11, waar de Heere Jezus aan het bidden is. En de discipelen die zijn daarbij en ze houden een poosje in hun mond en ze laten de Heere Jezus rustig bidden totdat hij ophoudt met bidden. En gaandeweg zijn ze onder de indruk gekomen, denk ik, van de manier waarop de Heere Jezus bad. En als de Heere Jezus aan amen zegt, dan zeggen de discipelen, Heere, wilt u ook ons leren bidden? Wij weten eigenlijk niet zo goed hoe we dat moeten doen. Een vraag om te leren bidden. En dat is een goed begin om zo te beginnen. Heere, leer mij bidden. Er is een heel beroemd gedicht van de Vlaamse priester en dichter Guido Gezelle. En dat gedicht dat gaat zo. Gij bad op ene berg alleen. En Jezu, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. U bad op een berg alleen, maar ik wou dat ik zo'n berg had. Want de wereld wil mij achterna. Al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. Ik die nood hebben
en niet klagen kan, die honger en niet vragen kan, die pijn en niet gewagen kan. En dan eindigt dat gedicht met: o, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Als u nou eens eerlijk bent, gemeente, heb je dat nou ook wel eens? Ik heb dat wel eens. Ik weet niet of dat een punt is die ik scoor, maar denk het niet. Maar eerlijk gezegd heb ik dat wel eens, dat je je knieën buigt en dat je wilt bidden en dat er eigenlijk geen woord uitkomt. Gewoon stil zijn en dat je eigenlijk niet op woorden kan komen. Wat moet je dan doen? Als je niet kan bidden. Dan moet je maar zuchten. Want in die zuchten weet de Heer ook wel wat daarin ligt. Ja, maar als je nou zelfs niet kan zuchten. Kom nog wel eens in het Dicasia ziekenhuis. En dan liggen de mensen, patiënten, liggen nog wel eens bij het raam. En dan wijs ik daar wel eens op. Als je nou niet kan bidden, je kan zelfs niet zuchten. Weet je wat je dan mag doen? Dan mag je gewoon buiten het raam naar boven kijken. Kijk dan maar omhoog. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. Dan sla ik mijn ogen maar naar omhoog. Leer mij bidden. Ik weet niet of het nog voorkomt, maar vroeger kwam dat veel vaker voor. Dat in een gezin, als je dan ging eten, iedereen was er, pa, moe en de kinderen. Zullen we eerst beginnen? En dan werd er begonnen en dan hoorde je even niks. Dan was het even stil. Vader bad niet, moeder bad niet, tenminste niet hardop. En de kinderen ook niet. Maar even stil voor jezelf. Even, Heere, zegen deze spijs. Of onze vader, of oh, Heere, die had leven goed. Ik denk aan die dochter van 17, laat ik ze maar Christine noemen. Het is het toch niet? Die zei op een gegeven moment tegen zo'n pa: pa, waarom bid je nou niet hardop? En toen zei die vader: ik zou het willen, maar ik kan dat niet. En toen zei die dochter vervolgens: ja, maar bidden, dat kan je toch leren? Misschien zijn er enkelen die zeggen: ja, die vader van, ja, ik kan dat inderdaad niet. Ik vind dat moeilijk. U kunt het wel leren. En ik wil zelfs zeggen, je moet het ook leren, nu. Want als je het op je sterfbed nog moet leren, dan kan het niet meer. Dan is het te laat. Er zijn mensen die hun hele leven niet hebben gebeden. En dan aan het eind, dan wordt het benauwd en dan is er geen weg terug. En dan wil je eigenlijk nog even een gebed doen, maar dat gaat niet. En dan moet de dominee komen, die moet dan voor jou bidden, maar zelf kan je het niet. Nee, je had het ook eerder moeten leren. Als je dan aan het eind nog eventjes wil leren, dan gaat het niet. Bidden kan je leren. Ja, maar hoe dan? Nou, het eerste wat ik zou willen zeggen, van je hart moet erbij zijn. Maarten Luther, ja, die zat dus bij zijn kapper. En die kapper die heette met zijn voornaam Peter en met zijn achternaam Beskendorf. En die man, die kapper, die wilde eigenlijk wel een beetje beter leren bidden, want hij vond zijn eigen gebed toch eigenlijk maar niks. Luther, kan je mij niet een paar tips geven om een beetje beter te kunnen bidden? Nou ja, de hervormer die had er wel raad om, en die schreef aan zijn kapper een brief. En dan maakte hij allemaal vergelijkingen tussen het kappersvak, dingen in het kappersvak en het gebedsleven. Prachtig. Een van de dingen die hij zei is, Luther zei tegen die man: een goede kapper, die houdt zijn gedachten in ieder geval bij het werk. En zijn ogen blijven gericht op zijn scheermes en op zijn schaar. Want als hij dat niet doet, dan gaat het mis. Als hij te veel praat, dan moet hij uitkijken, want dadelijk neemt hij een stuk oor mee. En zegt Luther, nou, zo moet je dan ook met je gebed doen. In ieder geval moet je er met je hele hart bij zijn. Laat je niet te veel afleiden. Bidden moet je leren. Weet je, de Heere Jezus die zegt niet alleen hoe het moet, maar de Heere Jezus doet het ook voor. Ze zagen hem bidden. Ze hoorden hem misschien wel bidden. En naar aanleiding daarvan kwamen ze met die vraag. En dat is ook de bedoeling van vanavond en de komende keren. Ik zou het verschrikkelijk vinden als hij zegt: nou, die dominee doet nou zo zijn best om ons te vertellen hoe het moet. Dat is niet de bedoeling van deze leerdiensten. Nee, wat dat betreft zou ik veel fijner vinden al zou u en ik weer gaan proberen om het te doen. Niet hoe het moet, maar dat je het doet.
En het beste manier om het te leren is om gewoon te beginnen. Als je Engels wil leren, dat haal je niet alleen uit het boekje, dan moet je gewoon gaan praten. En als je wilt leren zwemmen, dan moet je gewoon gaan oefenen. En dan heb je wel eens iemand nodig die je een beetje helpt daarbij. En ik vind het eigenlijk helemaal niet erg als je wil leren bidden en je neemt er een pennetje en een papier bij. En je schrijft af en toe eens wat dingen op. Dan zeg je, oh ja, daar wil ik vanavond voor danken. Ik schrijf het alvast even op een kladblaadje. En dat je af en toe even kijkt zo. Heren, dat wil ik niet vergeten. Ik wil u ook daarvoor bidden. En voor die bidden en daarvoor danken. Dat mag je van mij best doen met een papiertje en een pen erbij. Bidden. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, ik wil nog wat zeggen, voordat ik over die betekenis inga. Bidden kan je nooit loszien van Bijbellezen. Ik zeg wel eens tegen mijn catechisanten, de Heer heeft ons twee roeispanen gegeven. We zitten in een bootje en we moeten naar de overkant. En om de goede richting uit te gaan, dan moet je die twee roeispanen gebruiken. Dat is het gebed en dat is het woord. Bidden en Bijbellezen, je moet ze alle twee gebruiken. Als je ze niet gebruikt, dan dobber je mee op de stroom van de tijd, de andere kant op. En als je er één gebruikt, gaat het ook niet goed. Alle twee. Door het woord van God spreekt God tot mij en door het gebed mag ik spreken tot hem. Alle twee. Als je het nou één gebruikt, als je die Bijbel nou dichtlaat en je doet alleen maar bidden, dat vindt God een gruwel. Wist u dat? Nou, vind ik een beetje overdreven. Nee, dat vindt God een gruwel. Er staat in Spreuken 28, ik zal het citeren. Wie zijn oor afwendt van het horen van de wet, diens gebed is de Heere een gruwel. Dus als jij je oor afwendt van het woord van God, dat hoeft voor mij niet. Alleen maar bidden om wat ik nodig heb, daar gruwt God van. Dat is eenrichtingsverkeer. Nou moet God wel naar mij luisteren, maar ik ben niet bereid om naar hem te luisteren. Het is niet spreek, heren, uw knecht hoort, maar het is hoor, heren, want uw knecht spreekt. Wilt u me alstublieft horen en verhoren? Maar wat God dan tot jou wil zeggen, daar heb je dan geen oren voor. Als jij niet wil luisteren naar de heren, dan zal de heren echt ook niet luisteren naar jou. Het hoort bij elkaar, bidden en Bijbel lezen. Wat is bidden? Eerste gedachte, de gebedsbetekenis. Kinderen, ja, ik probeer het maar een beetje eenvoudig te houden. Ik denk aan een mooi voorbeeld. Een leeuwerik, een vogeltje. Een leeuwerik, dat is een mooi beestje. Een leeuwerik, dat is een vogel die in de vroege lente komt en blijft tot in de late herfst. Een echte zangvogel. En van zo'n leeuwerik is het bekend als die ergens van schrikt. Dan fladdert hij met zijn gebedsvleugel, al zingend, fladdert hij naar boven. En zo, zijn vleugels gebruikend, zingend, probeert hij het gevaar te ontkomen. Om neer te dalen, vanuit de hoogte naar de aarde, dan klapt hij zijn vleugels in en dan zoef. Dan valt hij zo naar de aarde. Dat doet hij als hij ziek is of als hij gewond is. Daar zit een beeld in. Zo gaat dat ook in uw en mijn leven. Als wij van de geestelijke hoogte wereldgelijkvormig dreigen te worden. Als we terugvallen naar de wereld, dan komt dat 9 van de 10 keer omdat wij onze gebedsvleugels niet gebruiken. Als we geen gebedsleven meer onderhouden, we klappen die vleugels in, dan zak je zo van de geestelijke hoogte bij God vandaan weer terug in de wereld. Om hoger te stijgen, dan moet je gebedsleven in beoefening zijn. En als er nog een lied bij is, dan kom je weer dicht bij God. De leeuwerik, bidden. Wat is bidden? Een Bijbelsbeeld. Ik kan er heel veel over zeggen. Zomaar een paar punten. Bidden, het mooiste vind ik eigenlijk, de mooiste omschrijving van het gebed vind ik wat er staat van Hanna. Zij stortte haar hart uit voor het aangezicht van de Heer. En dan denk ik aan een beker, aan een glas vol water. Helemaal vol met water. En je pakt dat glas en je kiept het leeg. Je giet het leeg voor Gods aangezicht. Zo is het met mijn hart. Ik mag mijn hart uitstorten bij de Heer. Voor zijn aangezicht. En dan is het leeg. En dan zal hij het weer vullen met kracht en vrede, met troost. En dat mag. De Heer roept ons ook op. Stort voor mij uit je gans hart. Al wat u het harte deed. Want ik ben een toevlucht te allen tijden. Dat mag. Ik mag mijn hart uitstorten bij de Heer. Wat er ook in dat hart zit. Een hart vol dankbaarheid. Stort het uit in zijn vaderschoot. Een hart vol met bitterheid. Stort voor hem uit je hele hart. Een hart vol zorg. Een hart vol zegeningen. Een hart vol met zonde. Stort het voor hem uit. Doe je mond maar wijd open. Zeg het maar tegen de Heer. En dan zal hij je hart, je leven. Doe je mond wijd open en ik zal het vullen. Onvoorstelbaar dat het mag, hè, gemeente. Onvoorstelbaar. Dat wij als zondige, kleine, nietige, vuile mensjes, altijd maar weer dwars, altijd maar de verkeerde kant op neigen, dat wij bij die hoge, heilige God mogen komen. En dat om Jezus wil. Dat we dat zomaar mogen doen, te allen tijden. Niet alleen zondags, in deze gewijde ruimte, maar ook als je in de trein zit, of in de tram, of waar ook. Te allen tijden. Bidden. Weet je, jongelui, weet je ook een mooi voorbeeld vind? Het is maar een beeld om te onthouden. Bidden, dat is hetzelfde als bellen. In het Engels is dat ook hetzelfde woord. Hè? To call, dat is aanroepen, maar als je een call hebt, dan wil je zeggen, er is telefoon voor je. To call upon, een telefoongesprek, there is a call for you. Aanroepen en bellen. In het Engels is het hetzelfde woord. Nou, als je dat beeld nou eens voor ogen houdt. Hè? Bidden is bellen. Nou, dat doe je met twee personen. Eentje aan de andere kant van de lijn en jij hier. Eentje boven, tot u die in de hemel zit. En ik hier beneden. Kan daar contact zijn tussen mij hier beneden en God die in de hemel woont? Ja, dat kan. Dat kan. Hij is niet te zien. Nee, dat is met een gesprek ook niet zo. En toch praat ik met hem. En toch hoort hij mij. En toch luistert hij naar mij. En toch is hij er. Ja. Een gesprek tussen, een vertrouwelijk gesprek tussen twee personen. Hoe lang duurt dat gebed? Hoe lang duurt dat telefoongesprek? Ja, dat ligt er maar aan wie aan de lijn hebt. Hoe bekender die is. En hoe liever je hem hebt, hoe minder je kijkt op je horloge. Hoe meer je tegen hem vertelt. Hoe meer je hem voorlegt. De lengte, ja, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Ik vind het zo mooi als je je hart voor de Heer uitstort en je zegt alles tegen hem. Je zegt alles tegen hem. Dat de Heer niet halverwege zwijgend je wegdrukt. Dat hij niet de haak erop gooit. Maar dat hij luistert. Er is een vriend die op je let en die luistert naar het gebed, zingt een kinderlied. In Psalm 119 staat ook zo'n mooie zin. Ik heb u mijn wegen verteld. En de Heere die drukt je niet halverwege weg. En gij hebt mij gehoord, staat er dan. Over van alles en nog wat. Persoonlijk gebed, dat is heel teer. Heel teer. Ja, lengte doet er niet toe, zei ik u. Nee. Weet je wat het langste gebed in de Bijbel is? Het langste gebed in de Bijbel, dat is, ja, pakweg 6 minuten of zo. Tenminste, uitgeschreven dan, hè. Het langste gebed in de Bijbel is het gebed van Salomo, bij de inwijding van de tempel. En als je dat langzaam op je gemakje leest, dat gebed, nou, dan zit je aan de 6, 7 minuten. Langste gebed. Weet je wat het kortste gebed is in de Bijbel? Een weetvraag. Van de kinderen in groep 7. Weet je het kortste gebed is in de Bijbel? Het kortste gebed zal verklappen. Dat is het gebed van Mozes voor zijn zus. Mirjam. Die was melaats. Dan staat er in de Bijbel dat Mozes bad. God toch. Genees haar toch. O Heere, genees haar toch. Eén zin, één regeltje. En ook dat gebed wordt gehoord. Aan de andere kant is het zo dat we ook lezen dat de Heer Jezus de hele nacht op de berg was om te bidden. Ja, het gebed staat niet uitgeschreven. Maar dat duurde wel een hele nacht. Lengte doet er niet toe. Als het maar met je hart erbij is. Bidden is bellen. Kost dat nou wat? Nee. Geen gesprekskosten. Het kost je alleen wat tijd. Maar dat is geen verloren tijd. Hoe meer je de dag, hoe meer je bij de Heere brengt in je gebed, hoe meer je tegen hem zegt, dus te meer kan de Heere je ook weer vullen met nieuwe kracht, met frisse moed. Het is wel fijn dat de Heere tegen de Heere alles kan zeggen. En dat hij me dan rust en vrede geeft. Dan kan ik er weer des te meer tegenaan. En geen verloren tijd. Je hebt volwassen kinderen, vooral volwassen dochters, die elke dag even hun moeder moeten bellen. Ik geloof dat elk kind van God eventjes contact wil hebben elke dag met zijn hemelse vader. Ja, waar heb je het dan allemaal over? Herkent u dat? Als ik met mijn moeder bel, ja, dan ben ik zo klaar. Maar ja. Het is goed hoor, het is goed. En als dan mijn zus met mijn moeder bel, waar heb je het dan allemaal over joh? Ja, nou gewoon eventjes je stem hoort en zo. En gewoon dat je gewoon eventjes alles vertelt. Je neemt de dag even door. Even gewoon even met elkaar praten, weet je wel? Ja, nou dat vind ik mooi en dat mag ook. En zo mag je ook met God omgaan. Gewoon tussendoor op vaste tijden. Maakt heel allemaal niet uit, maar blijf in contact met God. Vindt het zo mooi dat er een directe verbinding is. Geen wachtende voor u. Die lijn is trouwens niet zo roodgloeiend. Een directe verbinding. Die verbinding die is gemaakt door Christus. Want er was wel een breuk in die lijn. Ja, dat moeten we wel goed vasthouden. Er was wel een breuk in die lijn. God luisterde en wij liepen weg. Wij hebben hem weggedrukt. Maar nu is er weer een verbinding gekomen. De Heer Jezus heeft die zonde, die scheiding maakt tussen God en mijn ziel. Dat heeft de Heer Jezus weggedaan. Zodat er weer een weg is. Bidden. Dat is bellen. Heeft de Heere God ook een nummer? Jawel. Moet je maar eens onthouden, jongens. Het nummer van de hemel, dat is 50-15. Dat is Psalm 50, vers 15. Staat daar dan? Daar staat dit. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. En gij zult me eren. Er zit alles in. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal je eruit helpen. Dat is niet alles. Dan zult gij mij ook eren. 50, 15. Heeft God ook een alarmnummer? Ja. Ja. Dat is 333. 333. Als het dus heel erg nodig is en heel erg dringend is. Als er SOS is. Is er dan ook, ja, er is een alarmnummer. Dat is 333. Dat is Jeremia 33 vers 3. Weet je wat daar staat? Nog korter. Roep tot mij. Roep tot mij. En ik zal antwoorden. En daar hou ik God aan. Dat zegt hij. En ik kan er niet vanaf. Ik roep tot hem. En hij zal antwoorden. Alarmnummer van de hemel. Bidden. Wat is bidden? Ja. Bidden is het sterkste wapen wat er is in een geestelijke strijd. Het domste wat er is in de aardse strijd. Ik zie een soldaat en hij gaat het slagveld op. En hij zegt, wacht even, ik ga het eerst even op mijn knieën. Nou, dan wordt het natuurlijk gelijk aan fladder geschoten. Maar in de geestelijke strijd is het gebed het krachtigste wapen. Want een biddend kind van God, daar kan de Satan niet tegenop. Het is het machtigste bidden. Wat is bidden? Bidden, dat is Gods heiligdom binnentreden. Bidden, dat is het hof van de hemel binnengaan. In dat geduchte paleis. Naar God toe gaan, op audiëntie bij God. En dan zit God op de troon van de genade. En dan ligt daar een rode loper. Dat is de rode loper van het bloed van Christus. Die vest en die levende weg. Die leidt tot pal voor de troon van de genade waar God op zit. En daar mag ik zomaar overheen gaan en naar hem toe gaan. Niet alleen een vrije toegang, maar ook een vrije omgang dat ik mag hebben met God, de koning der koningen, die om Christus wil mijn God en Vader wil zijn. Bidden. In het Grieks heb je twee woorden voor bidden in de grondtekst van het Nieuwe Testament. Het ene woord betekent gewoon vragen en het andere woord betekent nederig verzoeken. In de positie van de onderdanigheid, dat je gewoon als smekeling of als onderdaan, dat je een nederig verzoek indient bij de Allerhoogste Koning. Bidden. Bidden, dat kan je niet zonder. Bidden is de ademhaling van het geestelijk leven, dat is bidden. Als je 30 dagen niet bidt, dan ben je dood. Daarom zei Daniel, als ik 30 dagen niet mag bidden, dan ga ik geestelijk, dan stik ik. Dan ga ik geestelijk dood. Dat kan ik niet opgeven. Een gelovige die niet bidt, is hetzelfde als een levend mens die niet ademhaalt. Dat kan niet. Dat kan niet. Gebed, dat is levensnoodzakelijk. Ja, bidden. Mag ik het zeggen met een gedicht? Het mooiste, ja, je kan er wel over zeggen, maar het mooiste gedicht wat ik gevonden heb over het gebed is dit gedicht. Bidden, dat is je handen vouwen. Alles aan God toevertrouwen. Alles wat je hartje zegt, aan zijn voeten neergelegd. Bidden, dat is hem alles zeggen. In zijn hand je leven leggen. En je ziel, je hart, je oog op te heffen naar omhoog. Bidden, dat is genadig vragen of hij alles mee wil dragen. Smeken toch het allermeest om de werking van de geest. Bidden, dat is bij het amen zeggen al je zorgen te verleggen. En wat hij besluit of doet, dat is dan alleen maar goed. Dat is bidden. Tweede gedachte. Wie bidt er? De gebedspersonen. Nou gemeente, voordat ik daarover ga spreken, dan moeten we eerst denken dat, weet je, dat het niet over mensen alleen gaat die bidden. Maar dan wil ik graag dat we even gaan kijken hoe de Heer Jezus hier op aarde de man van gebed was. Er staat ergens in een van de psalmen, ik ben een en al gebed. En dat is eigenlijk een profetie over het leven van Christus op aarde. De Messiaanse psalm. Die spreekt profetisch dat het leven van Jezus als mens een en al gebed was. Een en al afhankelijkheidsverklaring. Een en al vertrouwensverklaring in zijn God en Vader. De Heer Jezus had het heel druk. Soms zo druk dat hij geen tijd had om te eten. Maar hij nam altijd de tijd voor het gebed. Vooral in het Lucas-evangelie lees je dat bij beslissende momenten, bij ingrijpende beslissingen, dat de Heer Jezus altijd vooraf aan het bidden was. Zijn werkzaamheden, die zijn geworteld in zijn gebeden. Daar komt al zijn werk uit op. Alle wezenlijke gebeurtenissen in die 33 jaar dat hij hier op aarde rondwandelde. Alle wezenlijke gebeurtenissen worden gedragen door gebedsgebeurtenissen. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Kijk eens bij de doop. Bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. En er staat, en hij bad. Hij was biddende en op grond van dat gebed werd hij gedoopt. En terwijl hij aan het bidden was, scheurde de hemel en kwam die duif naar beneden. En dan werd die stem gehoord. Bij het sacrament van de doop bad hij. Als de Heer Jezus 12 discipelen moet kiezen, dan staat er en hij bad de berg vooraf, bad hij. In dat godsvertrouwen, in die afhankelijkheid, Heere, wijs u ze aan. Bij de verheerlijking op de berg, waar de Heer Jezus ging stralen als de zon, staat er en hij was in het gebed. En juist door het gebed werd hij getransformeerd, ging hij stralen. Als de Heer Jezus staat aan de ingang van het lijden, Gethsemane, dan staat er en hij bad, hij viel op zijn knieën en hij bad tot 3 maal toe, des te ernstiger. Ik ben een en al gebed. En hoe bad hij en wat bad hij? Vader, die meest
vertrouwelijke, intieme naam Abba Vader, indien het mogelijk is. Abba Vader, papa. Wat een Jood nooit zou zeggen in die tijd, als hij al een vrij gebed zou doen. Nooit Abba Vader. Jezus al zo intiem, zo eigen met God. Hij is gestorven met een gebed. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heer Jezus was biddend. Biddend gestorven. Biddend ook het hogepriesterlijk gebed voor de zijnen. Biddend ook voor allen die na hen tot geloof zouden komen. Ik bid u niet alleen voor hen. Maar ik bid u ook voor allen die door hun woord, door het woord van de discipelen tot geloof zouden komen. En hij bidt nu nog. Weet je wat de Heer Jezus doet aan de rechterhand van de Vader? Hij bidt. Hij bidt voor allen die door hem tot God gaan. Daar hij altijd leeft om voor hen te bidden. De grote voorspraak bij de Vader. De Heer Jezus bidt. Wie bidt er? Jezus bidt. Weet je wie er nog meer bidt? Dat vind ik helemaal zo treffend. God bidt. Hé, ja, God bidt. Wij hebben een biddende God. Heb je nog nooit gehoord? Ja, echt waar. Hoe weet u dat? Dat staat in de Bijbel. God is het die vanavond bidt of hij zijn genade in uw hart mag verheerlijken. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, wij dan, gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden u, laat u met God verzoenen. Hoort u dat? Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bidt. Laat je me God verzoenen. Preken, dat is smeek in de naam van God. Een Schotse dominee geweest, Andrew Gray. Heel even dominee geweest, heel jong gestorven. Heel even is die man in Schotland een heel helder licht geweest. De preken worden nog gelezen. Andrew Gray. Weet je wat die zegt? Die zegt, je hoort geen preek. Of Christus ligt op zijn knieën en hij roept u toe om te komen en om vergeving te ontvangen. Er is geen preek die je hoort of Christus ligt op zijn knieën voor jouw hart dat nog niet voor hem geopend is. En hij smeekt je, hij bidt je, mag ik jou alsjeblieft zalig maken? Want ik wil niet dat je verloren gaat. Een biddende God. Die beledigde koning, die smeekt aan zijn rebellerende en beledigende opstandelingen. Ik wil jullie zo graag weer bij me hebben. Zalig maken en ik wil niet dat je verloren gaat. Als dat tot je doordringt. Mensen, dan val je voor God neer. Dan kan je het niet meer uithouden tegenover zoveel liefde. Een biddende God aan de deur van mijn hart. Dominee, ik heb vroeger altijd gehoord, ik hoor het nog, bij kerstvieringen, bij paasvieringen van school, de reformatorische scholen wel eens. Dan hoor ik zo vaak dat kindertjes, die moeten maar veel bidden om een nieuw hartje. En ze moeten daar maar vaak om vragen. En het klinkt zo dierbaar, mijn mensen, zou ik het wel zeggen. Het is onzin. Het is onzin. Weet je wat de Bijbel zegt? Niet dat kinderen dus maar heel vaak en heel veel moeten vragen. Maar dat God vraagt aan die kinderen. Mag ik je zalig maken? Dat is Bijbels. Dat God zo vaak en zo lang en zo veel aan het bidden is. Dat je mag redden. Deze God is onze God. En al het andere is vrome prietpraat. Moet ik dan zo vaak bidden totdat God eindelijk te vermurwen is en over te halen is? Misschien nee. Het is niet de mens die God moet smeken, maar God smeekt ons. Dat is evangelie. Zou je dan niet luisteren naar die biddende God? Dus dat is precies andersom, hè? Niet van, Heere, ik heb al zo vaak gebeden om bekering, maar het lijkt wel alsof u niet wil luisteren. Het is andersom. God die al zo vaak geklopt heeft aan de deur van je hart. En er wordt niet open gedaan. God die zo vaak door zijn knecht heeft gebeden. Mag ik je redden? Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen.
Israël heeft mijner niet gewild.
Moet God niet klagen? Moet God niet klagen over al die onverhoorde gebeden van God aan uw adres?
Mensen, je zou je toch kapot schamen? Wonderlijk.
Het ligt in de lijn van onze gedachten. Wij hebben God beledigd. Hij is de beledigde koning. Dan ligt het in de lijn van onze gedachten dat er in de Bijbel zou staan dat wij moeten bidden tot God of hij alstublieft zich met mij wil verzoenen. Ik heb hem beledigd en wilt u zich alstublieft met mij verzoenen, Heer? Maar de Bijbel zegt het andersom. Wat zegt de Bijbel dan? Niet of ik moet bidden of hij alstublieft zich met mij wil verzoenen. Maar de Bijbel zegt, God vraagt aan mij of ik me met hem wil verzoenen. Wie bidt er? De Heer Jezus bidt. God bidt. En wie bidt er nog meer? De gebedspersoon, ja, dat zijn wij. Althans, bekeerde mensen. Ja, en ook onbekeerde mensen, dat mag allemaal. Er is geen beperking. En ieder die hem aanroept, en ieder die zal behouden worden. Niet alleen de goede bidder, maar ook degene die eigenlijk maar een half versmoorde zucht kan uitstoten. En dat gezucht, dat hoort de Heer. Hij wendt zich tot het gebed van degene die gans ontbloot is, zegt een psalm. Hij wendt zich tot het gebed, die half versmoorde zucht, hij hoort, hij weet wat erin ligt. Die moordenaar aan het kruis, die bad één gebed. Uit zijn hart, één zucht, één regel, één zin. Tot Christus en een heel verleden van zonde werd weggevaagd. Je mag met me mee het paradijs in. De Heere hoort het gezucht van iemand die het allemaal niet zo goed en zo mooi en zo lang en zo fijn kan zeggen. Maar de Luther, ja, kom weer bij Luther uit. Want het er mooie dingen over gezegd. Luther zegt, dat gezucht hè, tot hem, die geringe zucht, is in Gods oren als een allerkrachtigste roepen. Het vervult de hemel en de aarde, zodat God buiten dat geroep niks hoort. Met andere woorden, dat gezucht van iemand die daar voor zijn bed ligt. En die eigenlijk niet verder komt dan, och Heere. Die niet verder komt. De Heere hoort dat zuchten. Die engelen die zingen, die blijven een poosje doorzingen. Maar de Heere die hoort dat zuchten. Hoort de Heere dat, ja. Daar gaat zijn interesse meer naar uit dan dat gezucht uit jouw hart. Dan dat zingen van die engelen. Dat is ook wel mooi. Maar die ene zin. Die snik uit je ziel. Ja. Hoort de Heer in een kindergebed? Ja, zeker kinderen. Dat hoort de Heer. Echt. Ik geloof dat God daar zijn voorkeur bij heeft. Als er een kind is van 7, 8 jaar. En als die nou vanavond naar bed gaat. Die knielt voor de ledikantje. En die vouwt haar handjes. En doet haar oogjes dicht. En gaat haar knietje. En dan gaat ze tot de Heere bidden hoor. En mama zit erbij, mama helpt een beetje, mama luistert. Maar de Heere luistert naar het gebed van de kind. Echt, dat doet de Heere. Dat vindt hij fijn dat je dat doet. Kindergebeden, hoe gebrekkig ook. Ja, maar ik weet niet goed wat ik moest zeggen. Dat gebrabbel van een kind, hè. Als de buren nou komen. Of er komen wat vreemde mensen, of er komen zelfs vrienden. En op een gegeven moment wordt dat kind een beetje groter, gaat het een beetje brabbelen en zo. En dan zeg je, wat zegt dat kind nou? Ik versta dat kind niet. En dan zeg je, oh, zegt die moeder, ja, oh, maar dat zegt dat en dat. Die moeder die is zo gewend met dat kind. Een één woordje, een half woordje is al genoeg. En moeder weet, oh, dat kind bedoelt dat en dat. Waar je als buren zegt van, nou, ik snap er helemaal niks van. Maar de Heer hoort dat. Dat gebrabbel van ons. De Heer heeft dan een half woord al genoeg. Dan snapt hij het al. De Heer hoort de stem van de jonge raven als ze roepen. Zo'n bemoedigende tekst. Niet alleen de mus en de zwaluw hebben we vanmorgen van gezongen. Maar een jonge raaf. Wat nou een jonge raaf? Een roofdier. Een jonge raaf. Een jonge raaf dat is een onrein dier. Een raaf dat is een zwart dier. Heb je wel eens een raaf horen krassen? Die moet je bij je slaapkamer bij het raam hebben. Nee, doe geen oog dicht hoor. Je schiet hem af. Geen geluid. Geen geluid. Dat krassen van een raaf. Dan zegt, ik hoor liever een leeuwerik. Dan zegt de Heer, dat de Heer hoort de stem van de jonge raven als ze maar roepen. Derde gedachte, tot wie bidden we nou eigenlijk? Tot wie bidden we? Nou, we bidden tot God. Tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Bijbel. Wat is ons gebedsadres? Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God van je doop. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God de Vader van de Heer Jezus. Daar bidden we toe. Die zichzelf noemt de hoorder van het gebed. Daar mag ik op pleiten. Heere, dat zegt u van uzelf. Dat u luistert naar het gebed, ja. Dat hij een ontfermer is op het gebed, ook dat. Hij moedigt ons aan. Niet alleen hij beveelt dat we moeten bidden. Maar hij geeft er ook nog eens een belofte bij als bemoediging. Als jij bidt, dan zal ik je geven. En als je aanklopt, dan zal er voor jou worden opengedaan. En als je vraagt, dan zal je echt ontvangen. Ja. En als jij je mond open doet, dan beloof ik al bij voorbaat, dan ga ik hem vullen. Dat doe ik. Zo is God. Weet je, ik vind het zo mooi, gemeente, dat er in de Bijbel staat dat de Heer zich laat verbidden. Er staat 7 keer in het Oude Testament, God laat zich verbidden. Zo mooi. Dat raakt mij. Het is niet zo dat van eeuwigheid af al alles vast ligt. Zodat gebeden eigenlijk geen invloed op God hebben, want God die vervult toch zijn raad en die volvoert zijn ze al zijn welbehagen doen enzovoort, de eeuwigheid bekend. Dat is wel waar, dat Gods raad zal bestaan, maar naast Gods raad hebben we ook Gods weg met een ieder van ons. En die wegen van God, dat zijn ook wel eens omwegen. God is zo knap dat hij zich aanpast aan onze gebeden, dat hij die kan verwerken en gebruiken en dat hij daarop reageert. God laat zich verbidden. Je hebt wel eens gehoord van Anne van der Bijl, hè? Brother Andrew van Open Doors. Anne van der Bijl. Een zeer inspirerende man. Groot in Gods Koninkrijk. Nou, Anne van der Bijl die heeft een boek geschreven. Dat heet And God Changed His Mind. God die verandert van gedachten. God bedacht zich. Als zijn volk erom vroeg. Is dat Bijbels? Is dat Arminiaans? Nee, dat is niet Arminiaans, dat is Bijbels. God bedacht zich. De Heer had tot Hiskia gezegd, 39 jaar oud, een ongeneeslijke ziekte, je zal sterven. En dan gaat Hiskia bidden, met zijn aangezicht naar de wand, en gaat smeken. En dan bedenkt God zich. En dan reageert God op het gebed van die ene Hiskia. En dan mag de profeet zeggen, je krijgt nog 15 jaar bij. Op het gebed van die goddeloze Nineviten, die stad, die goddeloze stad, op het gebed. De Heer, ik ga die stad niet verdelgen, ik ga die stad sparen. God die reageert, die erbarmt zich. Hij reageert op de smeekgebeden van mensen. Vind ik mooi. God laat zich wat dat betreft gauw overhalen. God laat zich, hij wil gebeden zijn. Ja. Isaac en Rebecca, daar lees je het ook. Isaac en Rebecca, die hadden een goed leven, een goed huwelijksleven al in het begin, later wat minder. En staat er, Isaac en Rebecca, die baden zeer voor het aangezicht des Heeren. Maar ja, Rebecca was onvruchtbaar. En dan bidt Isaac en Rebecca samen om een kind. En dan staat er, en de Heer liet zich verbidden. En dan kwam het wel op Gods tijd. Ja, ja, het kwam wel op Gods tijd. Het kwam pas na 20 jaar huwelijksleven, maar God liet zich verbidden. God reageert erop, op zijn tijd die altijd de beste is. Nou, zo zou ik nog wel door kunnen gaan. We bidden tot God die ook in staat is onze gebeden te horen. Die ook bij macht is om zeer overvloedig te doen, boven ons bidden, boven ons denken. Die ook geweldige verhoring kan geven, die uitstijgen boven onze verwachtingen. God die verhoring kan geven en die ook verhoring wil geven. Die u die ons helpen wilt en kunt. Die in uw zoon verhoring gunt. Wij bidden tot God, de hoorder van het gebed.
Wij bidden tot de Heere Jezus, die als hoge priester mijn gebeden meeneemt naar de Vader, ze aanvult, ze zuivert, ze corrigeert en ze zo bij de Vader doet landen. Wij bidden tot God de Vader, tot de Zoon en tot de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons helpt bij het gebed. De drie enige God. Wij bidden tot God als Vader, dat we u mogen naderen over die rode loper van het bloed van Christus. Er mag relatie zijn. En dat is ook heel bijzonder. Kijk, als het gaat over een islamitische gelovige, een moslim, die heeft ook zijn gebedstijden, zoals u dat weet. He, 5 maal per dag, de salaat, het rituele gebed in de richting van Mekka op zijn knietjes. Maar één ding kan er voor een islamitische gelovige nooit werkelijkheid worden. En dat is dat zijn gebed een vorm van gesprek is met Allah. Dat kennen ze niet. Gebed is voor een moslim, met alle respect, maar gebed is voor een moslim een uiting van onderwerping aan Allah. Maar nooit een intiem, vertrouwelijk gesprek met God als Vader. En dat mag een christen nou wel. En dat is zo teer eigenlijk. O Allerhoogste Majesteit. Ja, dat is God. Dat kan een moslim meezeggen. O Allerhoogste Majesteit. Die in het rijk der heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon. En dan komt iets wat alleen een christen zal zeggen. Wij roepen u in uw zoon. Als onze vader, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze vader nederaan. Dat we nou door die zoon, God als vader, die allerhoogste majesteit, als vader mogen aanroepen. Nou, dat mag nou een christen. Dat is nou het rijke van het christelijk geloof. Gemeente, ik ga stoppen. Maar volgende keer weer verder. We bouwen het zo langzamerhand op. Wat een praktische lessen. Wat een adviezen liggen er in de schrift. Om de Heere toch maar aan te roepen. Om te bellen. Om online te blijven. Om in te loggen bij God. Ja. Luistert daar wel iemand? Aan de andere kant, wordt er aan de andere kant geluisterd, dominee? Dan kan ik wel praten. Maar wordt er nou aan de andere kant geluisterd? Ik dacht wel. En dan kijk ik maar weer in de Bijbel. Er staat in Psalm 116, God heb ik lief. Waarom moet je God lief hebben? Ik heb ondervonden in mijn leven, zegt de dichter van Psalm 116, want die getrouwe Heer, hij hoorde mijn stem. Mijn smeken en mijn klagen. Hij heeft me gehoord. Hij neigt zijn oor. Vind ik zo'n mooie uitdrukking. Hij neigt zijn oor. God in de hemel daar, die houdt als het ware de horen heel dicht bij zijn oor. Hij neigt zijn hand achter zijn oor. Hij neigt zijn oor om maar de woorden op te vangen. Om geen woord te missen van wat jij tot hem bidt. Zo is God. Hij neigt zijn oor. Hij buigt zich voorover om te letten, om te luisteren. Om mee te lezen met de brief van Hiskia. Die legt voor ons aangezicht. Heer, leest u maar mee. De Heer luistert mee. De Heer leest mee. De Heer kijkt mee. Die Vader die het verborgene ziet. Wat je doet. Wat je zegt. Dat je knielt. Dat je huilt. Dat je huilt. Dat ziet de Vader. Hiskia keerde zijn aangezicht naar de wand en die man gaat smeken, die is helemaal radeloos, die ongeneeslijk ziek en die gaat huilen als koning. En dan komt daar de knecht, Jesaja, en dan zegt Jesaja, Hiskia, ik heb een goede boodschap voor je. De Heere heeft je gebed gehoord en je tranen gezien. Er is een vriend die op je let en die luistert naar het gebed, maar hij let ook op je. Wordt er aan de andere kant geluisterd? Jawel. Hij neigt zijn oor. Dat doet hij ook vanavond en morgen. Hoort hij dan wat? Als de Heer zijn oor neigt, jongens. Hoort hij dan bij jullie kant wat? Oh, laten we het eens omdraaien. Wordt er aan onze kant wat gehoord? Als God nou luistert of ik heb nu geen tijd. Nou ja, dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt wel eens. Ik vind het erg om te zeggen, het gebeurt dat je zo druk hebt. Dan moet ik op huis bezoeken. Dan ga ik bij de mensen een ambtelijk gebed doen, weet je wel. Nog een stukje lezen, maar nog een gebed doen. En dan kijkt de Heer in mijn binnenkamer. En dan zit ik wel te bidden bij de mensen. En mijn binnenkamer. Ik heb het eigenlijk te druk gehad. Geen tijd om in mijn binnenkamer te bidden. Oh.
En de Heere maar wachten en maar luisteren en maar kijken en mijn binnenkamer blijft leeg, want ik had het te druk. Kent u dat? Een dag zonder gebed, persoonlijk gebed, is een verloren dag. Wordt er aan de andere kant, wordt er aan die kant geluisterd? En waarom wil de Heer nou altijd dat we bidden, dominee? Waarom? Hij weet toch alles al? Hij weet wat we nodig hebben voordat we bidden. Hij weet het toch allemaal al? Ja, maar hij wil ook dat jij het weet en dat je het ook aan hem bekend maakt. Doe mij uw gedaante zien en laat mij uw stem... Toon mij uw gedaante, zegt die bruidegom tegen de bruid. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Want uw stem is lieflijk. Uw stem is zoet en uw gedaante lieflijk. De Heer wil graag onze stem horen. Zoals moe dochter wil horen, als ze 20 jaar getrouwd, wil even je stem horen. En zoals de dochter, die oude moeder, eventjes bellen. Ik wil even je stem horen. Ik wil graag uw stem horen. Nou. En je moet bedenken, mensen, gebed is niet informeren, dat we God informeren. God weet alles al. Maar daar is het gebed niet voor bedoeld. Gebed is niet om God informatie te geven die hij niet weet. Gebed is om het op de relatie te onderhouden. Daar is het voor bedoeld. Volgende keer ga ik verder. Ik eindig met een prachtig voorbeeld. Tenminste, ik vond het een prachtig voorbeeld. De ouderen van u hebben dominee Poort gekend, hè? Ja, ik heb hem ook nog wel vaker gehoord. Ik kom nog wel eens spreken in Resort in de tijd. Dominee J.J. Poort. Hij heeft een indrukwekkend voorval meegemaakt in zijn leven. Moet je luisteren, jongens. Hij spreekt in zijn... over zijn levenswerk. Op een gegeven moment naar een jongetje moest. Die was 12 jaar oud. Die lag in het ziekenhuis. Sanatorium in het ziekenhuis. 12 jaar oud. En de dominee die moest aan dat jongetje gaan vertellen. Dat hij zou gaan sterven. Nou, dat is wel heel ingrijpend. Als je dat als dominee moet overbrengen. Dat jongetje had op de christelijke school gezeten. En daar had hij van de Heer Jezus gehoord. En hij had ook bidden geleerd. En de juffrouw die deed dat elke dag. Maar zijn ouders, die waren ongelovig. Ja, dat komt wel eens voor, hè. Dan sturen ze die toch naar de christelijke school. Maar zelf doen ze nergens aan, of meer aan. De ouders geloofden niet. Dan zegt hij, toen ik het verteld had tegen die jongen. En ik hand in hand naast zijn bed zat. Toen kwam zijn vader binnen. Ziet voor je, hè, zo'n ziekenkamertje en dan... Zit daar die dominee met de hand en dan komt die vader binnen. Aarzelend bij de deur vroeg die vader of hij het nu wist. Dat jochie zei ja, pa. Ja, en toen, omdat er toch wat gezegd moest worden, zei die vader tegen zijn zoontje. Dan hoef je nou ook niet meer te bidden dat je beter wordt, hè. Die vader bedoelde dat goed, maar dat komt er natuurlijk wel ongelukkig uit dan. Dat zoontje keek vanuit het bed naar zijn vader die nog steeds bij de deur stond. En er lag rust op zijn gezicht, een glimlach op zijn gezicht. En hij zei tegen zijn vader, ik blijf toch bidden, pa. Waarop die vader vroeg, maar waarom dan? Je weet toch dat het niet meer helpt? En toen kwam dat antwoord, weergaloos, onvergetelijk. Toen zei dat jochie, omdat ik het zo fijn vind om met de lieve Heer te praten, pa. En dan schrijft dominee Poort, ik weet nog dat ik eventjes naar de grond keek. Ik durfde niet naar die vader te kijken. En ik durfde ook niet meer naar die zoon te kijken die daar op bed lag. En ik heb het voor goed geweten, dat bidden... niks te maken hoeft te hebben met verhoring, maar wel alles te maken heeft met verhouding, met relatie, met een eeuwig verbond. Amen. We gaan zingen Psalm 3 vers 2. Psalm 3 vers 2. Trouwe heren, wij danken u voor deze dag die u ons gegeven hebt. Het onderwijs ook vanavond over het tere onderwerp van het gebed. De verborgen omgang met u. Het spreken tot u.
Het vertrouwelijk zijn met u. Heren, wat is het teer, wat is het ook rijk dat dat kan. Dat u in uw Zoon de weg, de toegang vrij is. De weg is open. Dat u uw hart openstelt, uw vriendelijk hart. En heren, dat wij tegen u alles mogen zeggen. Dat het ten diepste niet is bidden om verhoring, maar verhouding. Heren, geef dat we zo met u mogen omgaan, dat we het fijn vinden om alles aan u te vertellen. Bidden, dat is alles aan u voorleggen. Niks voor u, geen geheimen te hebben voor u, o God. En zo met u te leven. U overal bij te betrekken. Dank u, Heren, dat u uw oren neigt. Dat u in het verborgene ziet. En dat u daarom ook in het openbaar zult vergelden. Dank u wel voor het rijke onderwijs wat u ook vanavond in uw woord voor ons had klaarliggen. Zegen het aan ons hart. En geef niet alleen dat we nu weten hoe het moet, maar dat we weer hernieuwd op onze knieën zullen gaan. En dat we gebedspraktijk, gebedsoefeningen mogen houden. Dat we weer opnieuw die gang naar de troon van uw genade mogen maken. En ook mogen ervaren hoe heerlijk het is om zo dicht bij u te zijn. Dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige van onze kant. In het praten, in het preken, maar ook in het luisteren. En zegen rijkelijk deze dag. In Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 4, vers 3. Dan zult gij recht naar het altaar treden. Psalm 4, vers 3. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.